Voor de luisteraars thuis, de schriftlezing is vanmiddag genomen uit Matteüs 13. Matteüs 13. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen, gemeente, uit Psalm 62, het vierde en het vijfde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. En in God is al mijn heil, mijn eer. Psalm 62, de versen 4 en 5. Wij doen u eerst met de kerk van de Heere over het rond der aarde belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen En stemmen zingend in, daarna met Psalm 95, vers 4. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, vers 4, na de geloofsbelijdenis. U spreekt met mij in uw hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen het woord des Heren uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 13, vers 1 tot 9 en vers 18 tot 23. De schriftlezing is gekozen in verband met de vervolgprediking aan de hand van de Dordtse leerregels, gebaseerd op het woord, en daar past heel goed bij Matteüs 13... vers 1 tot 9 en vers 18 tot 23. Matteüs 13, vers 1. En te dien dagen, Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat. En al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: ziet, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogels kwamen en aten dat op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden. En omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen groeiden op en verstikten het. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het een 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die hore. En dan de uitleg van de Heer Jezus van deze gelijkenis, dat begint in vers 18... Matteüs 13, vers 18. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord van het koninkrijk hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Tot zover de lezing uit Gods dierbaar woord. Bidden we de Heere om de opening daarvan en ook van ons hart in de bediening van zijn woord. Mag ik u voorgaan in gebed. Barmhartige en genadige God, wij mogen onze zondag stileren door de kerkgang, een dag apart gezet naar uw orde, om los te komen van ons dagelijks werk, van ons dagelijks bezig zijn, om los te komen van de dingen die ons naar beneden kunnen drukken, de verleiding van de rijkdom en de zorgvuldigheden van deze wereld, zoals we net uit uw mond hebben gehoord. Om los te komen van de zonde en van de dood, om los te komen van onszelf en geborgen te worden voor het eerst of opnieuw in u de Heere. Daar bent u op uit, o God, u de Heere van het leven, van nieuw leven. En dat hebt u ook geopenbaard, ook in die gelijkenis, en dat wilt u ook toepassen in ons hart. Wij bidden voor alle die dat mogen verstaan, de kleinen en de groten in de genade, uw kinderen. Versterk ze, Heere, en dat er ook een groei zal zijn in het genadeleven, zodat er meer vrucht gevonden wordt tot eer van u en tot bevestiging van het geloof. En wilt u anderen toevoegen aan de schare die zalig wordt? Het gaat er toch om u te kennen en een borg voor ons hart te hebben, als we voor God en zijn rechterstoel moeten verschijnen, om verantwoording af te leggen wat we met de nodiging tot het heil hebben gedaan. Heere, die rechtbank bij u, die is een rechtbank van genade voor allen die tot Christus de toevlucht hebben genomen. Wij bidden, Heere, of u die keuze des geloofs ook in het hart van jongeren wilt werken. En we danken u dat we onder de belijdeniskandidaten ook velen hebben die die keuze mochten maken door genade. En daar binnenkort ook openlijk verantwoording van willen afleggen voor de kerkenraad en later ook in het midden van de gemeente. Leid ons ook als raad van deze gemeente in dat moeilijke beoordelingswerk om te toetsen of wat in het hart is ook uit u is. Moeilijkste avond van het jaar. Geef wijsheid en inzicht. Geef voorzichtigheid en beslistheid, opdat uw naam vereerd worden, mensen worden toegebracht tot de kring die zalig wordt, en zo de kerk gebouwd en er een getuigenis in deze samenleving mag uitgaan. We bidden voor alle die noodzakelijk werk moeten doen op zondag, Heren, in de dienst van de barmhartigheid of in het handhaven van het gezag, gevangenbewaarders, wees ze alle nabij en wat zou het rijk zijn als we ook op zondag, als we dat, tot dat werk geroepen worden, mogen staan in de vreze des Heren, zodat mensen aan ons merken dat we een ander leven hebben leren kennen. Wij bidden om de opening van uw woord, Heren, als we aan de hand van de Dordtse leerregels willen horen wat de Bijbel zegt over het geheim, het heilgeheim van de zaligheid. Dat draagt u uit en dat wilt u toepassen aan ons hart en leven. Heren, dat is zo rijk dat het van u uitgaat. Dat brengt niet tot lijdelijkheid, dat brengt tot heilige activiteit, als de Heilige Geest ons hart heeft ingewonnen en onze wil heeft vernieuwd in beginsel. Laten we dat zo mogen zien, laten we dat zo leren geloven, mag dat ook zo worden doorleefd en zo ook worden verwerkelijkt in het leven en in de levenswandel. Wat rijk dat er een uitverkiezing is. Dat is geen blokkade tot de zaligheid, maar de basis van zalig worden en zalig blijven. En ook volharden in het horen naar uw stem. We bidden voor het werk van zending en evangelisatie. We bidden voor het werk van de evangelieverkondiging onder uw volk Israël. We bidden voor de kerk over het rond ter wereld. Soms onder heel andere omstandigheden dan wij. Mensen die ook worden verzocht, op de proef gesteld vanwege hun openlijke belijdenis van de naam van de Heere en Zaligmaker. Heere, wilt u verkeerde machten en krachten verbreken en doorbreken en brengen in de vrijheid van het kindschap Gods. Wij mogen u erkennen voor de eredienst op de Meen zojuist. Bijzonder om ook met deze mensen onder uw gehoor, onder uw gezicht te zijn, onder de bearbeiding van uw genade te mogen zijn. Eenvoudig en oprecht. U weet wat er in het hart is van al de bewoners op de Meent, Heere. Sommigen mogen dat zelf ook nog getuigen, anderen kunnen dat niet meer. Maar wat u begonnen bent, dat maakt u ook heerlijk af. Doe dat ook in het midden van onze gemeente, als de herinnering aan de dingen van de wereld en van het verleden misschien minder wordt. Dat de indrukken van Gods goedheid mogen blijven tot verwondering en dankzegging. Gedenk ons zo hier samen, Heere. Wij bidden om de leiding van uw geest op de preekstoel, op de orgelbank, hier in de kerk, rond de preekstoel, maar ook thuis, als wij afgestemd hebben op deze eredienst. Misschien zijn er ook gasten in ons midden. Heere, laat ze zich welkom mogen voelen in het midden van de gemeente. En als ze misschien helemaal niet bij een kerk horen, dat we dan iets van het heilgeheim dat er is in het vertrouwen op God mogen meenemen, ook ons leven in. Gedenk ons zo met en voor elkaar, Heere. Dat bidden we in de vergeving van onze zonden, en dat alleen om Jezus wil. Amen. Wij willen zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 65... de versen 7, 8 en 9. Uw eer klimt uit het stof. Zij zingen uw naam ten prijze, uw goedheid en uw lof. Psalm 65, de versen 7, 8 en 9, ter inleiding op de prediking. Wij willen straks na het amen van de prediking instemmen met Psalm 92, vers 7. Zij die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeerderen. Psalm 92, vers 7, na het amen van de prediking. Wij vervolgen de serie uit de Dordtse leerregels, gemeente. Wij zijn toegekomen aan hoofdstuk 3-4, dat is een combinatie, en daarvan de paragrafen 9 en 10, die we vooraf willen lezen. Dus Dordtse leerregels hoofdstuk 3-4 en daarvan de paragrafen 9 en 10. Paragraaf 9, dat er velen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, noch in Christus door het evangelie aangeboden zijnde, noch in God die door het evangelie roept, en zelfs ook die hij roept onderscheidene gaven mededeelt, maar in degene die geroepen worden, van wie sommigen zorgeloos zijnde het woord des levens niet aannemen, anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste van hun hart. En daarom is het dat zij na enige kortstondige blijdschap van het tijdelijk geloof wederom terugwijken. Anderen verstikken het zaad des woords door de doornen van de zorgvuldigheden en wellusten van de wereld en brengen geen vruchten voort, hetwelk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad. En dan paragraaf 10. Maar dat anderen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde komen en bekeerd worden, dat moet men aan de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen, die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn. Hetwelk de hoovaardige ketterij van Pelagius stelt. Maar men moet het Gode toeschrijven, die, gelijk hij de zijne van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook diezelfde in de tijd krachtig roept, met het geloof en de bekering begiftigd en uit de macht van de duisternis verlost, zijnde tot het rijk van zijn Zoon overbrengt. Opdat zij zouden verkondigen de deugden desgenen die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelf, maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften doorgaans getuigen. Tot zover. Weet u het nog, gemeente, van de vorige preek uit deze serie, dat ik toen begon met dat wat vreemde koekoek. Zo heet die vogel. En die roept en die heet nadat hij is. Koekoek. En God heeft een naam. En vaak zeggen mensen wel, ja, dat is een God die hel en verdoemenis spreekt. Maar dat zijn mensen die zichzelf van God af willen houden en God van hen wil afhouden. Want als je God in zijn hart kijkt, dan is God een God van zaligheid. Het feit dat wij dat niet horen van nature zegt meer van ons dan van God. Maar God is een God van zaligheid. En elke keer als je nou die roep hoort van God, dan hoor je eigenlijk zaligheid. Want God is erop uit om van arme zondaren kinderen van hem te maken. Dat is uitverkiezing. En nu gaat het er dan om, hoe gaat dat dan? En hoe komt het dan dat velen horen, maar niet komen? En dat anderen, mensen van gelijke beweging als die andere mensen, horen en komen? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe werkt de Heere het heilgeheim van de zaligheid uit. Dat is het thema voor de prediking vanmiddag. Het heilgeheim van de zaligheid is in de eerste plaats in de zaaier die zaait. Is in de tweede plaats in het zaad dat hij uitstrooit. Is in de derde plaats in de zegen die hij geeft. Ik herhaal. Het heilgeheim van de zaligheid is in de eerste plaats in de zaaier die zaait. In de tweede plaats in het zaad dat hij uitstrooit. En in de derde plaats in de zegen die hij geeft. Om u er het best bij te betrekken, volg ik maar de belijdenistekst op de voet, paragraaf 9, dat er velen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie. Evangelie, blijde boodschap. God roept tot zaligheid. God is een God van zaligheid voor een wereld verloren in schuld. En dat evangelie, dat houdt vrijspraak van het oordeel in, aanbod van vergeving. Dat is de diepe inhoud van de Heere. Jezus heeft voor zijn volk genoeg gedaan. En daarom kunnen gelovigen de verdiende straf ontgaan. De roepstem van God over heel de wereld. Mensen, zeg alsjeblieft nooit als u onbekeerd bent of als u onbekeerd sterft. Dat is de schuld van het evangelie. Ik vervolg. Het ligt ook niet in Christus, want die wordt door dat evangelie aangeboden. Jongens en meisjes, heb je wel eens gehoord dat de Heere Jezus gehuild heeft? Vast wel. Zeker één keer weet je het wel. Bij het graf van Lazarus huilt de Heere Jezus. Het staat er nog een keer. Als hij op de Olijfberg zit en hij kijkt op die mooie stad Jeruzalem, dan huilt de Heere Jezus. Omdat zijn eigen volk op die roepstem van zaligheid in hem niet tot hem gevlucht is. Nou, dat zegt nou waar God in Christus door zijn lieve geest op uit is. Hoe vaak heb ik jullie niet bijeen willen vergaderen, zoals een moeder hen, haar kuikentjes, maar ge hebt niet gewild. Dus die schuld van het niet komen, van onbekeerd sterven, ligt ook niet in Christus. En vervolgt de belijdenis, ligt ook niet aan God die door het evangelie roept. En zelfs ook die hij roept, onderscheiden gaven meedeelt, prachtig gezegd. Mensen die helemaal zeggen, nou, ik geloof er helemaal geen snars van en ik maak het zelf wel uit. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Maar er zijn bijvoorbeeld hele goede wetenschappers. Of dat zijn mensen die doen heel veel voor de naaste. Dat hebben ze, dat verstand of dat barmhartigheidsgevoel, uiteindelijk uit die roepende God. Dus ook de grootste atheïst die in Amsterdam een reden staat te houden dat hij bewijst dat God niet bestaat, die heeft zijn leven en wat hij dan nog positief kan, uiteindelijk te danken aan die roepende God. Zo diep is de zondeval, gemeente, dat alles wat we aan goede dingen hebben, en die zijn er, heb je te danken aan de roepende God. Een goed verstand, gezondheid, voorspoed, Gods goede hand opmerken in uw levensloop. Zo'n sterke impact, zo'n sterke inwerking heeft dat woord als een levende spijs. Maar we moeten ook eerlijk zeggen dat de zondeval zo diep ligt, dat wij meesters zijn in het God de schuld geven. Dat is echt de zondeval in de praktijk, hoor. Waarom heeft God Adam en Eva laten vallen? Wij zouden het wel anders hebben gedaan als wij God waren geweest. Als alle mensen dan in Adam en Eva verdorven zijn, waarom worden ze dan niet allemaal meer zalig? Waarom laat God niet alle mensen komen, als hij toch een God is die tot zaligheid roept? Waarom lopen de kerken leeg? Het antwoord kan alleen maar zijn: mens, weet je plaats. Wij hebben tegen God opgestaan, mensen. Alleen je hebt daar geen besef van als het genadelicht niet in je leven valt. En dan bevestig je eigenlijk in het ter verantwoording roepen van God de zondeval uit het paradijs. En als dat licht van de genade wel mag vallen in ons leven, dan zeggen we met Paulus in Romeinen 11, je bent maar klei in de hand van de pottenbakker. En dan kan de pottenbakker van die klei, dan boetseert hij dit en dan boetseert hij dat, dan kan hij van maken wat hij van wil en dat doet de Heere ook. Maar je kunt nooit tegen hem zeggen, wat doet u nou eigenlijk met mij? Als we onbekeerd sterven, terwijl we onder die roep hebben gezeten van zaligheid, zaligheid, dan zal het in het eindoordeel van Gods heilige mond klinken: ge hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En we zullen God, als we verloren moeten gaan, gelijk geven, gemeente. Heere, u hebt gelijk. Want dat eindoordeel zal zo overweldigend zijn, dat je dan, maar dan is het te laat, moet zeggen: ik heb ook nooit gewild, inderdaad. Ik heb u niet willen erkennen als koning over mijn leven. Vreselijk. Het ligt aan de mensen die serieus geroepen zijn, hè? Ernstig, het vorige paragraafje 8. Ernstig, ernstig, ernstig. Het staat er op 3 keer. Serieus staat er in het Latijn. Serieus geroepen. Door de bediening van het evangelie. En daar past nou zo mooi bij dat beeld van de zaaier. God zelf, die met zaad, het beeld hè, van het woord dat uitgezaaid wordt. En dat is het ouderwetse zaaien. Ik weet niet of u dat hier van vroeger nog kent. Op de Veluwe was dat wel bekend, aan de zeekant vooral. Dan had je zo'n ouderwetse boer en die liep dan over zijn land met een buidel zaad voor zich. En dan ging die, tastte die in die buidel en met handen vol liep die zo in rechte lijnen over de akker. En hij zaaide van dat kostbare zaad, let erop, allemaal goed zaad, zaaide die heel ruim en mild over zijn akker. Want hij dacht, als het in de buidel blijft, krijg ik geen koren en krijg ik geen oogst. Maar als ik het nou maar uitzaai, wijd en rijk en ruim, overvloedig, dan komt er een oogst. Nou, dat is preken. Preken in de adem van Gods stem. Dat doen we nou wekelijks. Maar ook als de ouderlingen op huisbezoek gaan, of als de diakenen een bezoek afleggen, of als je catechiseert of samen bijbelstudie doet, dan is dat eigenlijk dat zaaiwerk van de zaaier. Elke dominee, elke ouderling, elke onderwijzer, alle christenouders, ze zijn eigenlijk allemaal kleine zaaiers die de grote zaaier in dienst neemt. En reken erop dat die boer die over de landerijen gaat goed zaad neemt. Want hij is uit op een goede oogst. Dat is geen namaakzaad waar geen leven in zit. Nee, dat is goed zaad. Ook als er geen vrucht komt, dat ligt dus niet aan het zaad en helemaal niet aan de zaaier. De schuld van dat niet komen, dat ligt bij hen die geroepen worden. Want in dat zaad wat uitgezaaid wordt, ligt ook de genade om amen te leren zeggen. Maar dan moet dat zaad eerst vallen in de aarde en sterven. Dan word je een hoorder van het woord. En een hoorder die geeft antwoord, die is verantwoordelijk. Komen is geloven. En dat is bekeerd worden. Dan werkt de uitverkiezing zich al uit. Verantwoordelijkheid verstaan is antwoord geven op de roep van het evangelie. Zaligheid bij God, zaligheid bij God. Niet komen, dat is niet geloven, niet bekeerd worden. In Nunspeet had ik een vrouw die was groot geworden in de Pnielkerk. En als ik dan tegen haar zei dat ze mocht vluchten tot de Heere, dan zei ze, de oude dominee Kok, die zei altijd, als je dat nog niet met je hart kan doen, mag je het met je verstand doen. En dan werkt de Heere dat ook wel uit in je hart. Prachtig, hè? Mooi gezegd, inderdaad. Want dan hou je de zaaier voor betrouwbaar. En dan acht je het zaad van hoge kwaliteit, waarin het leven is, dat jou ook het leven geeft. Dus het heilgeheim van de zaaier, van de zaligheid, ligt in de eerste plaats in de zaaier die zijn zaad uitstrooit. En dan in de tweede plaats ligt het ook in dat zaad dat dan op de akker valt. Er zijn verschillende reacties. Als de boer zo zijn werk heeft gedaan, als de Heer Jezus als de zaaier over de akker gaat, dan zijn er verschillende reacties. De Heer Jezus die houdt ons de spiegel van Matteüs 13 voor. Kijkt u mee? Dus de schuld van het niet komen ligt in degenen die genodigd worden, die bereikt worden. En dan komt het van wie sommigen zorgeloos zijnde het woord des levens, let erop, het is niet een uitverkiezing waarin ook een verwerping zit, nee, hier wordt prachtig gezegd tegen de achtergrond van Gods verkiezing, de nodiging is het woord des levens. Maar ze nemen het niet aan. Nou, die remonstranten, die hadden het altijd over, ik heb Jezus aangenomen. Hè? En als ze dan deze artikelen tegen de remonstranten bijbels opstellen, dan zeggen ze heel evenwichtig, ze hebben het niet aangenomen. Dus dat woord, dat heeft wel betekenis in het licht van het evangelie. Niet aangenomen. Dat ligt niet aan de zaaier, want hij zaait het goede zaad, het woord des levens. Heel ruim en heel rijk, ik heb het u al gezegd in het eerste punt. In heel de akker die de wereld is. En dan valt er ook een deel van dat zaad, zegt Matteüs 13, op het platgetreden pad naast de akker. Nou, dat is een beeld ook in het Oude Oosten. Als zo'n akker aan een meer lag, dan moest men natuurlijk ook wel bij dat meer zijn om water te halen. Liep men zo dwars over die akker heen. En als die boer dan zaaide, dan viel er ook van die kostbare korrels op dat platgetreden pad. Daar is de bodem hard. Daar blijft het dus op liggen. En de vogels die zijn er als de kippen bij om dat zaad weg te pikken. Zo gaat het ook. Naar het leven getekend. En dan legt de Heer Jezus uit, ik heb het met u gelezen, zo iemand het woord hoort, maar hij verstaat het niet, wat in zijn hart gezaaid is, dat staat er wel in de Bijbel, hè? Dan komt de duivel om dat zaad des levens weg te pikken. Ja, dan valt het wel op je hart, maar er is in dat hart geen plaats voor dat woord. Er zijn al zoveel voetstappen van de wereld over dat hart gegaan. Of u zit zo met afgunst in de kerk, of met wrok, dingen die niet uitgepraat zijn. Ander krijgt de schuld dat je ook jezelf in de weg zit. En dat kan, als God het niet verhoedt, uitwerken dat je uiteindelijk nog van de kerk afraakt. En dan kun je wel zeggen van, ja, vroeger heb ik dat ook wel gehoord en zo. En ik moest naar de kerk en mijn oma vertelde erover. Maar voor mij hoeft het niet meer hoor. Ik heb er genoeg van gezien. Het zegt me niks. Zorgeloosheid, zegt de belijdenis. Waardoor men het woord des levens niet aanneemt. En dan kom je steeds verder van de Heere af te staan. Dan krijg je andere ideeën over het leven. En dan krijgt het woord zaligheid een andere inhoud. Maar uiteindelijk, gemeente, dan buig je niet voor het woord van het leven. En dan buig je niet onder het woord van het leven. En dat is God zelf. En u begrijpt het al, als je dan verloren moet gaan, dan is het daarom. Omdat je dat levende woord van God niet gehouden hebt voor de levende God zelf. Ik vervolg, anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste van hun hart. En daarom is het dat ze na enige kortstondige blijdschap van het tijdelijk geloof wederom terugwijken. Ja, dan is je gevoel aangedaan. Hè? Nou, dat is vaak aanstekelijk kan dat werken. Als mensen heel enthousiast zijn in de dienst des Heren. Jezus zegt, ze zijn terstond enthousiast. Terstond. Nou, dat enthousiasme, dat mis je wel soms eens wat in het levende geloof, niet waar? Het gaat heel vlug, een blij geloof. Maar het kent geen diepte, zegt de Heere Jezus er heel ontdekkend bij. De stevige wortel ontbreekt. Dat plantje, dat is wel naar boven gegroeid, plantje van het geloof. Maar dat plantje is niet naar beneden gegroeid. Er waren te veel stenen in de aarde. Het groeide direct omhoog en het leek heel wat. Maar het zijn mensen zonder enig zelfonderzoek. Want die groei naar boven, die is altijd in overeenstemming als het gaat om levend geloof met de groei naar beneden, de diepte in. Dat blijft, gemeente, de oefening. Hoor ik er wel bij? Hoor ik wel bij God? Ken ik Christus echt? Hoe ben ik er aangekomen? Dat is niet om wanhopig te maken, maar als dat echt is, als het uit de Heere is, vlucht je altijd weer naar de Heere toe. Wat is het fundament van mijn geloof? Het fundament van mijn bestaan. Rijken mijn wortels van het geloof in het verborgene aan de fontein van levend water. Jezus zegt heel ontdekkend in Matteüs 13 bij de uitleg. Mensen, pas op, het is bij deze mensen maar voor een tijd. En wanneer merk je dat nou? Als de zon op het hoogst komt. Nou, dan heb je natuurlijk veel water nodig. En dan blijkt dat de wortels niet diep genoeg zitten. Of als de verdrukking komt. Of vervolging terwille van het woord. En dan zegt Jezus heel ontdekkend. Dan worden die mensen ook terstond geërgerd. Ze struikelen, ze komen ten val, ze slaan los, want ze staan niet geplant in het voorhof van de Heere, in het fundament van Christus. Net zo snel als de blijdschap gekomen is bij deze mensen, verdwijnt ze weer ook. En er zijn er nog anderen. Anderen verstikken het zaad des woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten van de wereld. Ja, dat zijn ook mensen die het woord hebben aangenomen. Misschien nog wel dieper en ernstiger dan de mensen van zoeven die geen wortel hadden in Christus. Vrije en blije mensen, het zaad heeft wel wortel geschoten, alleen hier kan dat nou niet naar boven komen. Want er zijn doornen en distels die eigenlijk een vrije doorgroei beperken. Die overwoekeren dat tere plantje van het geloof dat de Heere wil laten groeien om vrucht te dragen. Het neemt het licht weg en de lucht. Nou, dat is nou precies de dubbelheid van het hart. Dat je op twee gedachten hangt. Zulke mensen worden hier bedoeld, hè? De Heere wat en de wereld wat. En als je op die twee gedachten hinkt, hè, God wat, ja, ik ben geen heiden hoor. God wat en de wereld wat. Niet radicaal dus. Radix betekent wortel. Dan is er dus met de wortel ook iets aan de hand. Niet radicaal. Dan wint altijd de wereld het als je op twee gedachten hinkt. Als God het niet verhoedt, mensen. Dan wint altijd de wereld het. De dubbelheid van het hart. Dat wel de waarheid van het evangelie kent en de noodzaak om een borg te hebben voor je ziel voor eeuwig. Maar toch niet komt, toch niet wil komen, omdat je jezelf er niet voor over hebt. En daarom de wereldse genietingen, de wellusten van deze tijd en de rijkdom, het laat verstikken wat de Heere zou willen schenken. Oh ja, maar je hebt het ook zo druk en er is vandaag zoveel aan de orde. En die jongen die heeft een meisje uit de wereld gezien. En kan dat dan niet een koppeltje worden voor altijd? Dat kan toch, daar hebben we er een voor de kerk bij. Nou, soms kan dat wel zo gaan, maar vaak gaat het anders. Of mijn zaak, mijn gezin, mijn boerderij. Ik ben zo druk met alle werk en je moet tegenwoordig veel doen om het hoofd boven water te houden. Ik ben toch jong en ik moet voor mijn carrière zorgen. Je leeft maar eens. Nee hoor, zondag slaap ik uit, want ik ben door de week zo druk en de catechisatie, daar kan ik echt niet komen hoor, want de sport moet voorgaan, je moet in beweging blijven. En mijn studie, voor mijn carrière belangrijk. En je kunt toch niet altijd naar die kerk lopen? Nou ja, gemeente zo, u merkt het, dan is het hart er niet bij. En daar zit het nou juist fout, in dat hart. En als het hart er niet bij is, dan is er geen vrucht. Want dat is het kenmerk van die drie keer onvruchtbaarheid hier. Of je nou op het pad, op het platgetreden moderne of ouderwetse paadje gezaaid bent. Of je nou op steenachtige plaatsen gezaaid bent. Of dat je nou verstikt wordt door doornen en distels. De zorgvuldigheden van het leven van elke dag. De vrucht ontbreekt. En waarom ging die zaaier met zijn kostbare zaad de akker op? Met het oog op de oogst. Maar als er nou geen oogst komt, dan is het te vergeefs. Dat staat er ook aan het slot van paragraaf 9. En brengen geen vruchten voort. Daar gaat het om, mensen. Natuurlijk mag je aan je carrière werken. Natuurlijk mag je omkijken naar een lief meisje of een lieve jongen. Natuurlijk moet je ook aan lichaamsbeweging doen, aan gezonde voeding. Maar mensen, al die dingen moeten staan in het perspectief van de vrucht voor God. En dat oogst de Heere, daar zoekt de Heere naar als hij u aflost. En als er dan geen vrucht is, dan heb je onnuttelijk, zegt de Heere Jezus in een andere gelijkenis, de aarde beslagen. Dan word je met wortel en tak uitgeroeid. En geworpen in onuitblusselijk vuur. Geen vrucht. En daar was de zaaier op uit. En dan paragraaf 10. Maar dat anderen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde, komen en bekeerd worden. Dat moet de mens niet toeschrijven alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen. Er is goede aarde. Er is een goede zaaier, de Heere zelf. Er is prima, hoogwaardig zaad, levensbevattend en levenwekkend zaad van het evangelie van de wedergeboorte. En er is ruimte en overvloed. Er is ook goede aarde en dus is er ook vrucht. Jazeker, want daar staat de Heere zelf voor in. De zaaier zelf. Maar waar ligt dat nou aan? Ligt dat nou aan de mensen zelf? Dat zeiden de remonstranten. Of ligt dat nou uiteindelijk aan de inzet van de zaaier en uw verantwoordelijkheid na het horen van het woord? Er is goede aarde en dus is er vrucht. Maar niet als een prestatie van de mens, maar alleen als genade van God. De prestatie van de mens, ik moet er even kort op ingaan wat die remonstranten zeiden. Ze zeiden dat de mens van nature de vrije wil had en van een grote genade was voorzien, waardoor de mens zichzelf kon bekeren. En als die dat deed en zo tot geloof kwam door eigen inzet, dan koos God hem uit. Hij zegt, jij mag bij mij horen, want jij doet zo goed je best. Jij bent zo'n fijne gelovige. Dus die remonstranten die waren heel de lijn van de schrift kwijt. Dat de mens dat niet meer kan en dat de mens geen genade heeft van zichzelf. Dat hij het moet ontvangen van de zaaier. Als je nou maar goed je vrije wil gebruikt, zeiden de remonstranten. Dan word je door God uitgekozen en dan mag je bij de elite horen van de Heer. En de mensen die dat niet doen, nou ja, die horen daar dan niet bij. Maar ze leven dus ook voorbij aan de diepe val dat we geen vrije wil meer hebben. Sinds de zondeval. Het is vooral Pelagius geweest, hij wordt ook genoemd in dit stukje. Een Britse voorvader van de remonstranten. Die deze gedachte in Nederland heeft verbreid. Pelagius leerde, Christus heeft aan ieder mens de mogelijkheid tot verlossing gegeven. Maar de toepassing ervan ligt in je eigen wil. In je eigen vrije wil. Het staat dus elke mens vrij die verlossing te accepteren of niet. Nou, dan zeggen de Dordtse leerregels, wat de hoogvaardige, de hoogmoedige ketterij van Pelagius stelt. Dat is een mens die trots van zichzelf denkt. En die klein van God denkt, die God niet echt kent. Die het woord niet echt verstaat. En die goede mens ben je dus als je je vrije wil gebruikt. Nou, eigenlijk is dat ook een beetje opgeld. Doet dat opgeld in onze tijd. Je bent een goede mens als je het goede wil. En dat is natuurlijk een zegen als dat zo is. Maar dat komt bij God vandaan, gemeente. Pelagius gaat voorbij aan de openbaring van Gods woord. Waar de Dordtse leerregels zich helemaal op gronden. Mag ik u 3 teksten noemen? 1 uit het Oude Testament, 2 uit het Nieuwe Testament. Een woord bij Jeremia. Arglistig is ons hart, ja dodelijk, meer dan enig ding. Dat zet een streep door onze vrije wil. Een Nieuwtestamentische tekst, Paulus. Wij hebben allemaal eertijds verkeerd onder de kinderen van de ongehoorzaamheid. In de begeerlijkheid van ons vlees, doende de wil van het vlees. Kinderen des toorns, zegt de Bijbel. En dan die bijzondere derde tekst. Maar God, de roep van het evangelie. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmede hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de misdaden en de zon, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is Gods gave. De mens is vrij in het kiezen van de zonde. Maar God is vrij in het kiezen van de zondaar tot zaligheid. De zondaar, overgelaten, los van God van nature, die kan alles behalve geloven en knielen voor de Here. Maar God, de Here van het evangelie, die kan ook dat wonder doen. Dat hij van dood levend maakt. Zodat de Heilige Geest je overtuigt. En je overbuigt. Heerlijk als u dat mag verstaan. Als u deze belijdenis ook tot de uwe maakt. Zo staat het ook in paragraaf 10. In het tweede stukje na Pelagius. Zo duidelijk bijbels. Maar men moet het aan God toeschrijven. Die, gelijk hij de zijne van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus. Alzo ook diezelfden in de tijd krachtig roept. Prachtig. Jongens en meisjes, zie je die boer nog gaan over dat land. Er valt wat op het pad, er valt wat in de doornen, er valt wat op steenachtige plaatsen. Daar zat de rots heel kort onder de grond. En die rots was door de zon warm, dus dat kiemde ook heel snel uit. Maar er valt ook wat in goede, rulle, diepe aarde. En weet je wat er nou met zo'n zaadje gebeurt? Misschien heb je wel eens een hyacint in het vroege voorjaar of een narcis. Zo'n bolgewas, hè, die moet je eerst in de donkere kast zetten. En dan is het wonderlijk, hè, dat in het donker en in de winter, in de kou, zo'n bolgewas al uitkiemt. Groen en bloei en soms een heerlijke reuk. Nou, dat is het beeld wat er nou met dat zaad gebeurt. Dat zaad van de goede zaaier, als het valt in die rulle aarde. Daar sterft dat goede zaadje af. En in het afsterven van dat goede zaadje komt er een nieuwe lood. Net zo'n aar als waar dat zaadje van afgenomen is, komt eruit. Wonderlijk, hè? Dus door de dood heen tot het leven. Nou, gemeente, als nou de zaaier dat zaad, het evangelie van de genade, strooit in het leven van Gods kinderen, dan wil de zaligmaker de zijne zalig maken. En dan valt het in de aarde en daar sterft het. Dan trekt de Heilige Geest met de ploeg van het woord tevoren open in het gesloten hart. Zodat het geopend wordt door de kracht puur van het woord. Erskine zegt zo mooi dat de belofte zwanger is van zaligheid. Dat is het, hè. Dat woord is zo levenskrachtig, dat kan je hart verbreken en openbreken. Dat is gevoelig. Dat is pijnlijk nodig. Daar worden we ontdekt aan onze hardheid in onszelf. Onze blindheid, onze doodstaat, onze vijandschap tegen God. Maar dat is een therapie van de hemel, die staat in het perspectief van de vernieuwing van je leven, van het zalig maken, van het je brengen aan Gods hart. Dan leren we onszelf kennen als eigenwijze, opstandige, bedweterige mens. Van de dingen van God weten we niets. Maar dat weet de Heere beter als iemand anders. En dan wil hij ons wijs maken tot zaligheid door de prediking van het woord. Van huis uit zijn we zo blind als een mol. Maar als de Heilige Geest dat woord in je hart legt en je wederbaart, dan ga je met ogen van God zien wie je bent en wie God is. Dan geef je antwoord op het woord van de Heere. Nou, dat is nou de uitverkiezing. Dat werkt de Heere naar dat plan van de uitverkiezing uit in het leven van ieder die het woord hoort. En ga je je ongeloof zien, je bijgeloof, je twijfel. En de trekkingen van de zonde. Wat moet er van zo een terechtkomen? Hoe word ik ooit met God verzoend? Maar gelukkig dat het nou in de hand van de zaaier ligt. Want ik moet nog iets anders zeggen, jongens en meisjes. Die zaaier, de Heere Jezus is dat, hè? Die heeft zichzelf als het edele zaad in de donkerste akker van deze wereld laten werpen door zijn vader. Golgotha's kruis. Toen de hel in zijn ziel kwam. Toen heeft hij zich als het levende graan, nou dat was hij toch, zich laten werpen in de donkerste aardeschoot die de wereld sinds de zondeval ooit heeft gekend. En hij was het ermee eens. Maar omdat hij de Zoon van God was, is hij opgestaan. Hè? Het graf is opengegaan en toen is er nieuw leven tevoorschijn gekomen, omdat hij het al volbracht heeft. En met die opstandingskracht komt de Heilige Geest nou in het leven van alle die onder het woord mogen horen en mogen buigen en de Heere liefhebben. Zo staat er dat de Heilige Geest dat nou ook uitwerkt in het leven van de mensen die de Heere kennen. Hij roept ze krachtig in de tijd, staat er. Hij roept ze krachtig in de tijd en hij begiftigt ze met geloof en bekering. Dat komt dus allemaal uit het woord. Dat komt dus allemaal uit het offer van de Heer Jezus. Dat komt allemaal door de kracht van de Heilige Geest in je hart. En hij verlost ze uit de macht van de duisternis en hij brengt ze over in het rijk van het licht van zijn Zoon. Mag u het nou verstaan? Dat u zegt, ja, daar herken ik iets van. Ik durf niet te zeggen veel, want dan zou ik misschien mezelf toe-eigenen wat niet van mij is. Maar tot eer en roem van Gods naam, van de zaaier, mag ik zeggen, daar ken ik nou iets van. Nou, dan werkt zich de uitverkiezing uit in uw leven. Dat mag je aanbidden, mijn broeder en zuster. Want dan is de Heere begonnen. En als de Heere begint, dan maakt hij het ook af. Dan bewerkt hij de akker van je hart. Want daar is het fout gegaan in de zondeval. Daar wordt de grond losgewoeld, de stenen eruit gehaald, de distels aangewezen. Dan komt er diepgang in je leven. Dan zien we steeds meer dat in die gelijkenis van de Heer Jezus uit Matteüs 13, ik die man ben die dat platgetreden paadje betreedt. En dat ik die man ben die me altijd door de distels laat verdorren en verstikken. En dat ik die man ben die geen diepte van aarde heb. En dan gaat die zaaier maar door, zaaiende het zaad, heen en weer. Ja, als ik dan op hem zie, mag ik zeggen, dan, wat een wonder dat hij doorgaat. Want dan is er toch goede aarde, ook in mijn leven, waar dat zaad, dat kostbare zaad, inviel. Daar staat hij garant voor. Omdat hij opgestaan is als de eersteling van de grote oogst. En daarom om hem is de arbeid op de wereldakker nooit ijdel in de Heer. Ontzettend veel weerstand, dat merken we vandaag ook. Hè? Maar de Heer Jezus die vertelt deze gelijkenis ook op een bepaald moment van zijn leven. Heel op mensen die keren hem de rug toe. Ik hou het voor gezien. Komt er ooit nog wat van? En dan zie je in die gelijkenis, hè, als dat dan toch dat zaad in goede aarde valt, dat het door alle weerstanden heen toch dat leven van Pasen zich heen breekt. Ook al keert iedereen van zich van hem af. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Door zijn hand. Nou, die hand is in de prediking, gemeente. Die doorboorde hand. En die hand is in de Bijbelstudie. En die hand is in het huisbezoek, als het woord opengaat en mijn hart onder het woord. Die zaaiende hand. En daarom vrucht. Ja, zegt u dan misschien, voor mij is er maar een klein kansje. 1 op 4. 3 keer onvruchtbaarheid. En ja, dan 25% vruchtbaarheid. 75% gaat verloren. Daar zal ik al bij horen. Pas op. Het is geen soort loterij. Dat is een onjuiste toepassing, al is er zo wel eens over gepreekt. U moet het zo zien. Er staat inderdaad drievoudig onvruchtbaar. Mensen die niet tot de Heere vluchten. Maar als dan die vruchtbare grond aangewezen wordt en aangeprezen, waar het zaad invalt en opschiet en vrucht draagt, dan staat tegenover die drievoudige vruchteloosheid, drievoudige vruchtbaarheid. Ja, 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig, 100 korrels uit 1. Of 30 korrels uit 1. Nou, wat wint er dan? De onvruchtbaarheid of de vruchtbaarheid? Dat is het mooie van deze gelijkenis uit Matteüs 13. De vruchtbaarheid wint. Dat kan toch ook niet anders met zo'n zaaier? En met zo'n levende Heere? Wat een wonder. Wat een wonder. En daar staat er zo prachtig mooi bij dat goede zaad, hè, dat in diepe aarde valt, die het woord hoort en het verstaat. Prachtig, hè? En die vrucht draagt en voortbrengt. Dus dat is een nieuw leven. Dat is een leven uit de Heer. Wat krijg je dan een band aan die zaaier? En wat krijg je dan een verlangen om voor die Heer te leven? En wat krijg je dan ook een behoefte om te groeien in de genade en in de ontferming van de Heer? Wat krijg je dan een behoefte om uit te gaan in het leven van Hem? Hier staat het, hè, in het stukje, het slotstukje van paragraaf 10. Opdat zij zouden verkondigen de deugden van Hem die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht en niet in zichzelf. Ja, u zegt misschien, ik heb maar 30-voudig vrucht. Maar dat is al groot, gemeente. Dat is al groot. Dat is bijzonder. Dat is de Heere waard. U kijkt misschien naar die ander met 100-voudige vrucht. Ja, dat is meer dan 3 keer zoveel. Maar dat maak ik niet uit. Dat doet de zaaier. Alleen, het is wel zo. De een draagt meer vrucht dan de ander. Maar in het vrezen van de Heere is niemand onvruchtbaar. Maar hoe meer vrucht je draagt, hoe dieper je buigt. Want die aard wordt zwaar van boven. Als er 100 korrels in zitten, dat is 3 keer zoveel dan 30. En dan buig je dieper. En dan zeg je, kijk, mijn vrucht, dat is uiteindelijk zijn vrucht. Christus vrucht. Dat is het geheim van de zaligheid, gemeente. Dat is het geheim van de uitverkiezing. Dat er een vruchtdragend volk is. Dat niet roemt in zichzelf. Maar in de Heere. Zoals de apostolische geschriften als doorgaande lijn getuigen. Waar hoort u bij? Bent u nog onvruchtbaar in uzelf? Al hebt u misschien heel veel kwalificaties. Zoek de Heere en leeft. Of mag u vruchtdrager zijn? 30, 60 of 100-voudig. Wat buigen we dan in verwonderde dankbaarheid? En zeggen, Heere, mijn vrucht, mijn vruchtbare leven, dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar het is uw gave. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heren, dat we dat wonder mogen verstaan. Dat u als de zaaier gaat over de akker van de wereld. En ook over de akker van ons hart en leven. Met dat kostbaarste zaad, dat uw woord is, kiemkrachtig tot wedergeboorte en geloof. Zo neemt ge ons alles af om ons alles te geven. Wat een wonder, dat dat ook uw welbehagen is en dat daarom er vrucht zal zijn. Uw oogstschuur komt vol. En wij bidden, Heren, dat wij daar nou bij mogen horen. Dat wij ook geplant zijn in de voorhof van het huis des Heren. Dat is rustend in uw volkomen werk. En levend tot de eer van uw naam. Geleerd in de binnenkamer. Geleerd door de inwerking van de Heilige Geest. Beleefd voor uw aangezicht. Geloofd persoonlijk en in het midden van de gemeente. En gepraktiseerd in de samenleving waarin we staan. Wat een wonder dat dat werk doorgaat, Heren, al kunnen we vol zorg zijn over mensen die afhaken of die dreigen af te haken. Of die ineengezonken zijn en met wie het moeilijk praten is over de barmhartigheden van de Heren. Heren, wij kunnen geen mensen bekeren, gelukkig hoeven we dat ook niet te doen. Maar dat we toch onze verantwoordelijkheid zouden verstaan over uw welmenend aanbod van genade. Hoort en uw ziel zal leven. En wat een rijkdom als we uit die genade mogen leven in de ontmoeting met u. Geef de genade ook voor de volharding, Heren. In de afhankelijkheid van u. En in het perspectief dat gij uw huis zult volmaken. Mensen die de toevlucht leren nemen tot u. Nee, die leren niet rusten op de uitverkiezing. Hoor ik erbij, dan hoor ik erbij. Maar die krijgen een band aan de zaaier, die dood geweest is, maar hij leeft. En die aan alle die hem vrezen het leven geeft. Dat we daar amen op mogen zeggen voor het eerst en opnieuw. Wilt u ook een groei geven in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus voor allen die u vrezen. Heren, wilt u het ook nog uitwerken in ons hart en leven en in het gemeentelijke leven hier ter plaatse. En overal waar uw woord in de wereld wordt gepredikt. Wij dragen elkaar aan u op in deze week waarin de dodenherdenking valt en de bevrijdingsdag. Geef een eerbiedig herdenken op de Dam morgenavond. Wilt u ook aan de koningin geven dat ze goed beveiligd is en dat alles ook naar orde en met eerbied gaat in afhankelijkheid van u de Heere. Bewaar ons voor nare dingen. En geef ook gepaste dankbaarheid op de bevrijdingsdag. Dat wij bevrijd van de vijand ook zouden zijn bevrijd tot een leven met de Heere. Zodat het ook echt bevrijdingsdag in ons leven zou mogen zijn. Gedenk alle werk dat we mogen doen. Zegen de studieweken van de dominee, Heren, gedenk ons allen. De zieken, de mensen die reden hebben om te danken. Jongeren, kinderen en ouderen, bewaar ons in afhankelijkheid van u. Zegen uw knecht als hij nog elders uw woord mag bedienen. Wil ook geleiden en nabij zijn. Vergeef ons onze zonden, ook onder de heiligste dingen. Maar zegen uw woord, het goede zaad, met het doel van de vrucht en de volheid en verheerlijking van uw naam en uw huis om Jezus wil. Amen. De collecten zijn in eerste en tweede rondgang voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Wij zingen na de inzameling van uw gaven: Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En wat er verder volgt, Psalm 72, vers 11. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.